Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
Ik was Hans eigenlijk heel erg dankbaar. Ik denk Hans is een hele bescheiden man. Ja. En ik denk niet dat, misschien natuurlijk realiseer je dat, maar hoeveel mensen hij heel erg blij heeft gemaakt en maakte nog steeds dromen waarmaken.
Ja.
Ja, want Hans heeft mij met zijn boek, zijn geweldige driedelige boek, De Reitsma Route naar Rome, heeft hij mij gebracht van de achterkant van het Centrale Station naar St. Petersplein in Rome. Is dat niet onvoorstelbaar? Iedere dag, ik geloof dat hij 33 of 34 etappes heeft. En ik heb het in 32 etappes bijvoorbeeld gedaan.
Ja.
Maar desalniettemin, hij heeft mij iedere dag op de fiets gebracht door kleine paden, brede paden, verschrikkelijke paden, wat dan ook. Heeft hij mij gebracht van achterkant van Centraal Station in Amsterdam,
ja,
helemaal door Duitsland, een stukje Zwitserland,
ja,
Oostenrijk, Italië. Ik vind dat gewoon eigenlijk bijna een wonder. Dus ik was die man ten eerste heel erg dankbaar. Ik was heel erg dankbaar dat hij heeft dat voor mij kunnen maken. En al die tijd die hij daarin gestopt heeft, in die kaarten. En ik had natuurlijk de GPS op mijn Garmin. Wat maakt dit natuurlijk een stuk makkelijker. Je hoeft alleen maar naar de Garmin te kijken of naar de piep te luisteren dat je links of rechts moet.
Dat je even wakker zo. Oh ja.
Of dat je hebben een afslag gemist bijvoorbeeld. Hè? Dat wel. Maar in mijn boek wat ik nu probeer te schrijven van Bike in the World, Amsterdam to Rome. Ik heb het heel vaak over Hans en zijn route. En ik vond toch wel dan de moeite waard dat een kleine paragraaf of zelfs een kleine hoofdstuk aan hem gewijd is. Van god, wie is die? Staat allemaal op zijn site. Maar echt die man ontmoeten, van even voelen van god, wie is die en hoe doet hij dit allemaal?
Ja.
En wat bezielt hem als het ware om dit te doen? En het is niet rocket science. Het is gewoon een hobby, iets wat hij leuk vindt, wat hij heel goed in is, wat hij kan aanvoelen, wat hij dan met allerlei apparatuur op zijn computer in kan focussen om te kijken welke weg niet meer bestaat. Of toen met die watersnoden een tijdje geleden, om te zien welke niet meer begaanbaar was en een alternatieve route daar.
Hij hield het actuele ook.
Ja, hij hield, ja, ja.
Het is natuurlijk jaren geleden, is het, ik vind het ook monnikenwerk.
Ja.
Want hij gaat natuurlijk niet alleen de weg, die heeft hij allemaal zelf gefietst, maar ook nog een keertje terug, maar hij beschrijft het ook van twee kanten.
Ja.
Ik vind het echt heel knap.
Ja, dus ik gebruik
minutieus.
Ja, ik gebruik zijn boek ook en als een kaarten om inderdaad mijn dagelijkse hoofdstukken te schrijven. Er zit heel veel informatie hierin. Hè? Dus het is niet plagiaat wat ik aan het doen ben. Maar
nee, maar het is een herbeleving.
Ja.
Je kunt het herbeleven door die beschrijving. Ja. Ik zie allemaal aantekeningen voor me liggen die je erbij hebt gehad. Want je bent een boek aan het schrijven en die is voor de Engelse markt.
Ik schrijf in het Engels omdat ik zou het een stuk moeilijker vinden om in het Nederlands te schrijven. Het zou langer duren, dus ik dacht van ik schrijf het eerst in het Engels. Kan ik altijd laten vertalen of zelf doen als ik, als ik dat wil. Maar natuurlijk, fietsen wordt iets wat belangrijker wordt ook in Engeland, ook voor de Engelsen, om op vakantie te gaan. Dus het lijkt me wel leuk om deze reis, bijvoorbeeld Amsterdam naar Rome of Amsterdam naar Parijs of Land's End, John O'Groats. Mm-hmm. Om daarover te schrijven, dat onder mensen, ik heb geen kaarten, ik heb dat niet, maar ik schrijf over de pad. Was het moeilijk? Hoe zag je eruit? Wat zag ik onderweg? De observaties? Wie heb ik ontmoet die dag? Vond ik dat moeilijk? Vond ik dat makkelijk? Vond ik plezierig? Vond ik niet plezierig? Hè? Dus meer een belevenis dan van het is 5 kilometer vandaan naar daar. En dan heb je 5 kilometer gravel track of zoiets. Dat schrijf ik niet over. Ik schrijf wel over de route op zich.
Ja, oké. Okay.
Dus meer van wat je ontmoet en hoe doe je dat? Hoe is het mogelijk? Kan iedereen fietsen? Moet je een bepaalde leeftijd hebben? Moet je een bepaalde conditie hebben om zoiets te doen? Wat moet je eten?
Je zei in die videopodcast, Beat the Often Part. Spreek je het goed uit? Beat the Often Part?
Ja, Beat the Often Part. Ja. Ja.
Zei je van using your legs and off you go.
Ja.
Zo makkelijk is het.
Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. Clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world.
Je luistert naar aflevering 57 van de Fietsvakantiepodcast. Wil je alle afleveringen mooi onder elkaar zien? Abonneer je dan of volg deze podcast. En dan krijg je ook een melding bij een nieuwe aflevering. En voordat ik naar de gast ga, wil ik je nog informeren dat er een afspeellijst op Spotify te vinden is. Met de naam Fietsvakantiepodcast. Hierin staan alle muzieknummers die de gasten hebben aangedragen. Eén uitzondering daarop, dat is niet de klassieke stukken, die heb ik niet opgenomen. Dus wil je nog eens in volle glorie de muziek terughoren, zoek dan de lijst op en volg de lijst. Want bij elke nieuwe aflevering wordt deze ook aangevuld. Ik zal ook in de show notes nog even een link toevoegen hoe je bij de podcast kan komen. En mijn gast van vandaag heeft zelfs 4 favoriete nummers genoemd. Daar komen we straks op, maar laten we eerst beginnen. Want het geluid van Fietskriebels is van
Laurie Tierney.
Wil je jezelf even kort voorstellen?
Ja, oké. Wat moet ik zeggen? Ik ben Laurie Tierney. Ik kom oorspronkelijk uit Engeland. Mijn ouders kwamen uit Ierland. Dus ik heb echt een hele eerste achtergrond. Ook die naam, Tierney natuurlijk. Ik ben moeder. Ik ben, ben getrouwd, ik heb 4 kinderen, ik heb heel veel kleinkinderen.
Hoeveel?
Ik heb, de vierde is hier in Nederland onderweg, nu hebben we 2 in Belfast, dus, dus dan hebben we 7 in totaal, dus de vijfde onderweg, dus 7. Ik ben docent Engels. Ik ben een beginnende schrijver. Ik ben een filosoof. Ik ben een fietser. Ik ben een hardloper. Dus ik ben niet alleen maar 1 ding. Ik ben een heleboel.
Je bent ook mens. Ja, en je doet heel veel.
Ja.
Ja. Hoe ben je ooit in Nederland terechtgekomen?
Ik ben in Nederland terechtgekomen omdat ik had in Londen had ik parasitology gestudeerd. En de professor waarmee ik studeerde in Londen, hij had een vriend in Nijmegen in de afdeling van infectious diseases. En ik mocht dan een jaar of langer in Nijmegen werken. Mm-hmm. En toen heb ik een Nederlander ontmoet en the rest is history.
De rest is history.
Ik woon hier gebleven. Dus ik woon hier in Nederland sinds 76.
In 76.
Dus heel veel jaren. In feite, ik woon langer in Nederland dan ooit in Engeland.
Ja. Maar je had ook wel kunnen kiezen voor Engeland.
Ja, eigenlijk wel, maar... Ja, waarom niet? Dat weet ik niet in die tijden. Het is gewoon, waarom niet hier blijven? En voor je het weet, dan ben je getrouwd en heb je kinderen. Mm. En heb je een huis en ben je gesetteld. En ja. Dan heb je eigenlijk een leuke baan. Een baan waar je heel veel plezier van krijgt. Dus dan blijf je gewoon in Nederland.
Ja.
En Nederland is ook een mooi land om in te wonen. Echt gewoon prachtig. Ik reis heel veel. Vroeger heel veel voor mijn werk. Ik heb ook een stichting in Afrika, in Kenia. Dus in de laatste jaren ben ik ieder jaar in Nairobi en Kisumu en daar meer op de plattelanden. Maar iedere keer als ik terugkom op Schiphol of zelfs in Nederland, dan denk ik van, goh, wat is dit een mooi land. Alles functioneert. Mm. Alles is mooi ook. Het is mooi om te zien. De structuur, de mensen. We hebben alles wat onze hart begeert. Maar mensen zijn heel ontevreden. En dat vind ik wel heel erg jammer. Want zelfs in vergelijking met Engeland vind ik Nederland echt een hele luxueuze land. Absoluut. Hoe mensen leven, de huizen. Natuurlijk is er armoede, een bepaald soort armoede natuurlijk wel, maar in vergelijking met andere landen is Nederland echt een hele plezierige land om in te wonen. En dus waarom zou ik dan ergens anders gaan als ik toch...
Ja.
Als je kinderen hier zijn en je kleinkinderen hier zijn en je man hier is, je vrienden ook.
Ja.
En Engeland is niet zo ver weg, hè?
Nee,
het is,
zeker niet.
Het is maar 40 minuten van Schiphol naar Londen, dus...
De afstanden zijn ongelooflijk klein.
Ja,
ja. Ja, ja. Ja, als je terugkijkt, en je hebt ook bepaalde afslagen in je leven, maak je. En dan denk je wel eens van, ja, stel dat ik nou in Engeland was gebleven, hoe had het toen gelopen?
Ja, soms denk ik dat. Nu dat ik ouder word, soms denk ik van, goh, hoe zal ik nu eruit zien? Wat voor leven zou ik hebben gehad? Hoe zou het zijn om als Engelse getrouwd te zijn met een Engelsman echt in Engeland? Hè?
Ja.
Ik kan er eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen, geen voorstel voor maken.
Je kunt het moeilijk voorstellen.
Ja, toch. Ja.
Want waarschijnlijk zou je dan op een andere manier hebben gedacht... En dan komen we een beetje bij het fietsen. Misschien had je wel op een andere manier gefietst of helemaal niet. Wat is jouw huidige fietsbeleving? Hoe zou je dat kunnen beschrijven? Omschrijven?
Wat fietsen met me doet?
Ja.
Is dat de vraag?
Ja, hoe het op jou inwerkt.
Ja.
En hoe het jouw leven misschien ook heeft bepaald of juist niet. Is het iets van de laatste jaren of is het...
Misschien kan ik daar beter even mee beginnen. Natuurlijk, in Nederland fietst iedereen. Dus dat is eigenlijk ook heel erg leuk. Dat fietsen is iets wat we allemaal doen. Maar lange afstand fietsen is natuurlijk wel iets anders.
Ja, klopt.
In 2016, daar is het echt begonnen met het lange afstand fietsen. Ik ben eigenlijk een hardloopster. Dus hardlopen was mijn ding. Hè. Marathons, halve marathons. Ik loop ook met een team iedere week.
Okay.
Maar in 2016 woonde ik 40 jaar in Nederland. En ik was een beetje geschrokken van 40 jaar.
Wauw.
Wauw. 40 jaar, dus langer in Nederland dan in Engeland of in Ierland. En ik spreek Nederlands, ik versta alles, ik lees de kranten. Ik bedoel, niks gaat mij voorbij dat ik niet begrijp. Maar ik heb natuurlijk nog steeds een Engelse accent. En ik had een soort gevoel van, wauw, ik was een beetje teleurgesteld in mezelf, denk ik. Dat ik nog een accent had, dat ik was niet volledig van, oh, je bent gewoon een Nederlandse.
Ja, ja.
En dat gaat gewoon nooit werken. Er zijn ook redenen daarvoor met taal leren.
Ja.
Maar goed, toen dacht ik van, 40 jaar in Nederland, ik kan een groot feest geven en dan op die manier het vieren. Maar ik dacht van, weet je wat ik graag zou willen doen? Ik wil eigenlijk het land omhulsen. Dat noem ik to embrace the country.
Ja, omhelzen. Ja.
Omhelzen, ja, omhulsen, omhelzen,
ja,
sorry.
Ja.
En hoe doe je dat? Dus ik dacht van, nou, ik ga op de fiets. Ik ga rond de grenzen van Nederland.
Ja.
En daardoor heb ik omhelst het hele land.
Ja.
Maar hoe doe ik dat? Ik heb een baan, ik heb een fulltime baan. Dus ik zei tegen mijn man, ik ga hier thuis beginnen. Ik fiets zo richting de Belgische grens.
Mm-hmm.
En dan ga ik rond, steek ik een stukje België over.
Mm-hmm.
Om de Antwerpen. En dan echt letterlijk die grens van Zeeland.
Mm-hmm.
En toen zei ik van, god, wat denk je dat ik zou kunnen fietsen de eerste dag? 80, 100 kilometer. Dus moet ik daar proberen een bed and breakfast te vinden. En dan fiets ik daar naartoe. En dan zondag ben ik dicht bij een station, dat ik met de trein ook weer terug naar Den Bosch kan. Dat ik maandag weer kan werken.
Ja.
En toen die eerste weekend, mijn man die zei van, Ik zoek voor jou een bed and breakfast in ik geloof ik Hulst was.
Ja.
En dan de volgende, en dan fiets, dan ga ik met de auto door en ik haal je op in Vlissingen of zoiets.
Mm-hmm.
En nou, dat hebben we gedaan. En die eerste avond bij die bed and breakfast, ik zeg van, goh, wist jij dat? Heb je dat ooit gezien? Ik wist nooit dat.
Nee.
Nou, hij vond dit fascinerend. Dat
ja, ineens, hij wist het ook niet.
Hij wist sommige dingen wel, maar dat ik door mijn ogen Nederland op een hele andere manier aan beleven was.
Okay.
En dus dan zei hij, oké, nou, volgende weekend, want dit deed ik in 8 weekenden. Volgende weekend breng ik jou naar Vlissingen.
Ja.
En dan hij zoekte dan bed and breakfast, dan 100 kilometer verderop. Nou, ik fietste best wel veel, hoor. 120 in die tijden. Dus in feite, het waren 8 weekenden. En 's avonds aten we dan in het bed and breakfast of een restaurant. En ik begon te vertellen over mijn belevenissen. Dus dit werd, ik vond het ook heel leuk. En dan die zaterdagochtend op de fiets, een stukje vrijheid dat je had hè, daarop. Hè. En daar kom je op dan, in feite, wat is je belevenis op de fiets?
Ja.
En wat ik met me deed.
Ja.
En ik denk van, de eenvoud van het leven van de fiets. Hè. Het is zo eenvoudig. Hè. Je stapt erop. En je begint gewoon te fietsen. Ja? Het is gewoon letterlijk, je just turn your legs.
Ja.
Je zit op de zadel en je turn your legs. Het is een soort vredig, een soort solace, zeggen we in Engels. Vredig daar op de fiets. Hè.
Mm-hmm.
Ook, je weet niet wat je te verwachten is. Wat voor landschap je tegenkomt. Mensen, de pad. Dus alles is gewoon open, nieuw voor je. En dat voor heel veel mensen is moeilijk, hè? Want ze willen weten, waar ben ik vanavond? Waar ben ik vanmiddag? Wat ga ik tegenkomen onderweg? Maar hier weet je niet. En ik vond dat eigenlijk heel erg, ja.
Je leven beheersen, zeg maar,
ja.
Control in het Engels.
Ja.
Dat raak je een beetje kwijt.
Ja, dat raak je helemaal kwijt, hè?
Ja. Kun je nog iets vertellen dan wat jou dan opviel? Wat je 40 jaar, in die 40 jaar dat je in Nederland was, nog niet eerder had gezien? Of had, wat je nieuw had ontdekt?
Nou, zeker. Ik denk hoe rijk Nederland is. Mm-hmm. Hoe mooi. Elegant. De hele kustgebied. Mm-hmm. Het hele kustgebied van Cadzand, zeg maar, helemaal naar Den Helder. En dan het hele Waddengebied. Dus onder soort kustgebied.
Oh ja.
Dan aan de Cadzand tot Den Helder natuurlijk.
Mm-hmm. Ja, heel anders. Ja.
Ik fietste alleen maar door natuur.
Ja.
Dus waar woont iedereen? Waar zijn de mensen?
Zo dicht bevolkt bleek het niet.
En toen dacht ik van, goh, we leven in een land die heel klein is, met 17 miljoen mensen.
Ja.
Maar waar zijn ze?
Ja, waar zijn ze gebleven?
Want ik fietste alleen maar door bossen.
Ja, we hebben kunstig hebben we eromheen gereden.
Ja, nee, het is serieus. Je fietst dagen alleen, maar dat is met al die fietstochten van me. Het is, waar zijn de mensen in de wereld?
Ja.
Dus je hebt een gevoel van ruimte. Dus ik zag al die ruimte in Nederland. Natuurlijk, het natuurgebied is maakbaar gemaakt. Ik weet niet als ik dat kan zeggen. It's tamed.
Mm-hmm.
En dat maakt het ook om één kant heel erg mooi.
Het is toch een beetje gecultiveerd.
Ja, klopt. Ja. Klopt. Maar dat is al niet te min zo mooi. En mijn favoriete stuk was van Halingen naar Delfzijl.
Favoriet?
Favoriet stuk om te fietsen.
Ja, echt?
Oh, en ik ontmoet fietsers.
Dat vind ik interessant, ja.
Ik ontmoet fietsers die zeggen van, nou, ik ga bij de volgende afslag, ga ik rechtsaf naar Dokkum, want ik kan dit niet meer aan, hoor. Het is gewoon niks. Alleen maar winden, schapen.
Ja.
En het is toch verschrikkelijk. En ik zeg van, oh no, dat is juist zo mooi. Dat totaal alleen zijn, ik alleen maar aan de schapen. En ik parkeerde mijn fiets en dan ging ik de dijk op. En dan kijk je uit over de kwelders. En het geluid van de vogels en het licht van de Waddenzee. Het is gewoon magisch.
Prachtig, hè?
Het is gewoon magisch. Voor mij is het magisch. En ik heb het sindsdien ook een paar keer meer gedaan, omdat ik dat zo mooi vind.
Ja.
Oh, daarboven. Terwijl mensen vind ik heel erg. De ergste vond ik was een stukje langs de Duitse grens. Emma, die kant in. Ik vond het, als ze zei van, oh, ik dacht dat wel, dat vond ik wel, ik vond het zelfs lelijk.
Waar ook de jaarknikkers staan, Emma Kompaskum, die kant op waar ze nog wat olie in de bodem.
Ja, klopt, ja, knikkers, ja, inderdaad, dat vond ik heel erg lelijk.
Ja.
De pijplijnen die door de dorpen gaan,
klopt.
Bijvoorbeeld, ik weet het niet, hadden...
Dat is een heel ander gebied, hè?
Ja, een soort verlatenheid had dit ook. Hè. Zo on-Nederlands eigenlijk.
Yeah.
En dan als je richting Limburg, dan kom je weer in dat fantastische, mooie, vloeiende landschap. Wat ook de tweede favoriete plek is, denk ik, van mij.
De heuvels.
Is de heuvels van Limburg.
Ja. Omdat het ook een beetje op je eigen roots, waar je bent opgegroeid waarschijnlijk.
Ik ben weer thuis. Ja. Ja, dat klopt.
Ja. Oh, dat is mooi. Mooi hoe je dat beschrijft.
Ja.
En zo heb je Nederland omhelst.
Ja, omhelst.
Na 40 jaar op een andere manier.
Dat was een heel leuke manier om dat te doen. Het gaf me heel veel een gevoel van, ik hoor hier. Dit is ook een stukje van mij.
Oké, mooi.
Dat vond ik heel belangrijk om dat te doen.
Ja. En dat was je eerste ook echt, fietsreisvakantie-achtig iets?
Ja.
Wat in gedeelte stond.
Precies. En toen is in feite van, ik zei ook in die videopodcast, hè, en dan doe je zoiets en dan denk je van, oh, dat was leuk. En ja, ik vond het fietsen wel heel leuk. Misschien zou ik iets anders kunnen doen. Misschien zou ik Engeland op zo'n manier kunnen beleven.
Ja.
Maar ja, Engeland rond fietsen, daar heb ik toch wel een hele tijd voor nodig.
Ja, dan moet je wel een maatje voor uittrekken.
En toen zag ik dat je hebt van die iconic, epic fietsroute van Land's End naar John O'Groats. Maar er was ook zo'n gevoel van, als ik dat kan, dan kan ik de wereld aan. Want dat is een stuk moeilijker dan rond Nederland fietsen. En dan, wat ga je doen? Dan ga je googlen.
Ja.
En dan was ik in Londen en ik was in een travel bookshop. En ik zag de boekjes. Land's End to John O'Groats.
Ja,
van de National Cycle.
Ja.
En ik heb ze gekocht.
Ja.
En toen ga je lezen. En toen denk je van, zou ik kunnen? En dan ging googlen voor groepen die dat deden. Dus je moest naar Land's End komen. En dan kon je met een hele groep. Maar sommigen deden het in 9 dagen of 13 dagen of 21 dagen. En ik wist niet, als ik in een hele groep wilde fietsen, zo.
Is het dan een beetje georganiseerd?
Ja, georganiseerde reizen. Ja. En toen, en dan ga je de kaarten kopen van Engeland. En dan is het gevaarlijk, hè?
Want ja,
dan
als weet je eenmaal de kaarten hebt.
En dan weet je dat, dat ga ik nou doen, hè?
Ja, dan gaat het in je hoofd.
Ja, en zo ga je van één. En dan, als je dat hebt gedaan, dan denk je van, dan iemand vertelt je over iets anders. En je denkt van, oh, dat lijkt me ook wel leuk. Oh, naar Rome fietsen.
Mm-hmm.
En dan ga je inderdaad informeren en dan iemand zegt van, wat doe je? Doe je Benjamin of Reitsma? En ik zeg, wat is dat?
Ja, ja.
En voor je het weet. En dan ga je mensen vragen van, wat heb jij gedaan? En wat zou jij doen? En dan ga je kijken. En dan kies je een van die routes. Per toeval eigenlijk. Hè?
Mm-hmm.
En dan, en zo gaat het door.
Maar dan is het wel, gaat het je leven wat, inkleuren.
Ja, ja, precies. En dan die belevenissen, die worden natuurlijk steeds, ik denk met fietsen ook, wat heel belangrijk is, mijn man die vindt dat wel heel sterk voor mij, is ik verlies de, wat betekent tijd?
Ja.
Tijd voor mij dan heeft geen betekenis meer.
Nee.
Het wordt minder belangrijk. Je vertraagt de tijd in feite door te fietsen. Je brengt,
maak een foto van ons. Lijkt me hartstikke leuk.
Ja. En wat ook leuk is, een soort meditatief. Hè?
Zetten we de tijd even stil.
Ja, zetten we de tijd even stil.
Leuk. Ja,
ja, je brengt veel tijd door in het platteland. Door bossen, langs rivieren, over bergen. Wat ik net zei over, waar zijn de mensen in de wereld?
Mm-hmm.
Want heel veel van die tochten, ik fietste dagen helemaal alleen.
Ja, over welke tocht heb je dan? Over de Engelse tocht?
De Engelse tocht, zeker.
Ja.
De Engelse tocht, rond Nederland, de eerste tocht voor mij.
Ja.
Rome, absoluut.
Ja.
Naar Parijs ook. Waren heel weinig mensen op de route.
Heb maar, je Eindhoven-Parijs? Die route van,
van Paul Benjamin.
Van Paul Benjamin, ja.
Ja.
Ja, ook mooi.
En dat heb ik afgelopen september met mijn man gedaan. Mijn man is een fietser, maar een dorpsfietser. En laten we ons even 40 kilometer fietsen of hooguit 60.
Ja.
En ik zei van, goh, het lijkt mij heel erg leuk om de herinnering te hebben van ons samen op de fiets.
Oké.
Toen zei hij van, denk je dat ik dat kan? Nou, dat is een hele mooie vraag, want heel veel mensen vragen dat. Denk je dat ik dat kan? Ja, ik denk dat jij dat kan. Maar in acht nemen van, als je de kilometer, dan vertragen we de kilometers. We gaan geen 100 doen, we gaan 60.
Ja.
Maar dat wordt natuurlijk 80.
Ja, dat wist hij nog niet.
Of dat je weet van, je zou de kinderen kunnen ophalen en zeggen van, wil je ons komen ophalen? Er zijn allerlei uitwegen. Je kan ook met de trein terug of zoiets. Hè. En dus wat zou je graag willen? Ik zeg, nou, naar Parijs fietsen lijkt me heel erg leuk. En er is ook een route, we kunnen op de GPS. Dus inderdaad frontloaders en backloaders op de fiets. En wij gingen fietsen. En Henrik, hij vond het zo mythisch leuk.
Ja.
Hij zei, oh, nou begrijp ik je, wat is dit geweldig. Die traagheid van de dag, dat de tijd eigenlijk stilstaat. En hij zei, ik ben iemand die stopt om foto's te maken of notities van de vogels dat ik zie en hoor, de planten onderweg, de bomen onderweg. Of even met iemand praten. Ja. En een anekdote of iets grappigs die je overkomt of ja, wat dan ja, ook. Hè. En ik denk mijn man is iemand die iets meer controle over zijn dag of zijn week wil hebben. Dan ik kan het best wel loslaten door al die onderfietstochten. Maar we wisten niet 's avonds waar wij zouden slapen. En we moesten op die route van Paul Benjamin naar Parijs, moesten we heel vaak off-route gaan, omdat het was gewoon...
Om iets te zoeken.
Er was niks. Nee. En er was ook die... Er was ook iets in Spa met autoracing. Dus alles in de wijde omgeving was vol. Ja. Heel veel was gesloten door COVID. Er was niet meer open gegaan. Nee. Dus we moesten soms 15 kilometer off-route.
Van de route af, ja.
Ja, en we kwamen in echt wonderlijke plekken. Wonderlijke plekken. Gewoon van, my god, maar verhalen. En dat was inderdaad zo leuk. En hij begon dat ook inderdaad heel erg leuk te vinden.
Ja, het is een mooi onderdeel van een fietsreis.
Ja. Ja.
Dat je dat allemaal niet gepland hebt.
Nee, precies.
En juist dan gebeuren er onverwacht mooie ontmoetingen.
Ja.
Of mooie plekken waar je komt. Hier zal ik nooit zijn geweest anders.
Ja, klopt.
Soms dan moet je inderdaad wel eens van de route af. Of is er iets gebeurd wat gewoon niet leuk was. En de aanleiding was niet leuk. En dan kom je ergens en denk je van... Oh, maar dit maakt alles goed.
Ja, ja, klopt.
Ja, maar goed dat dit vervelende gebeurd is, anders had ik hier nooit geweest. Ja.
En wat ik ook leuk vond van naar Parijs was samen fietsen. Dus we hadden een flask met heet water bij ons en oploskoffie. En oploskoffie smaakt heel goed op de fiets als je geen andere koffie kan vinden.
Het is de heerlijkste koffie die er is.
En dan vonden we ergens om te zitten of wat dan ook. En zaten we gewoon even... Ja, de dag door te nemen. Dat had gewoon wat. Dat stilte om je heen.
Ja, ja.
En,
als je elke keer dit doet, dan hoor ik dat heel goed.
Oké. Dat zou ik niet doen. Niet doen. Ja.
Nou, één keer is niet erg, maar als je het heel vaak gaat doen, dan...
En denk ook samen, je hebt de tijd dan, of als je alleen bent of samen, om over na te denken wat belangrijk en niet belangrijk is in het leven. Dat is het meditatief dat je krijgt van fietsen, denk ik. Hè? Mm. Je wordt bewuster van je eigen beperkingen. Niet dat het erg is, ik bedoel je eigen tekortkomingen, of je eigen limits. Hè? Ja. En je realiseert je ook soms dat je veel meer kan... dan je had gerealiseerd. En dat zijn ook hele leuke ontmoetingen met jezelf als je op de fiets. En waarom op de fiets? Ik denk het ook lopend kan, hoor.
Jawel.
Maar het is omdat je de wereld voor jezelf hebt en je hebt alleen maar jezelf en de fiets. En je moet je lichaam heel goed, je moet goed naar je lichaam luisteren. Want hij gaat je vertellen, je hebt te veel gedaan of je hebt honger of... Je moet drinken of je moet even stoppen of de spier in je bovenbeen begint zeer te doen. En je moet daar een beetje aandacht aan besteden. Dus je moet heel goed de tijd nemen om jezelf te observeren. En ook om je omgeving te observeren en te zien en te luisteren. En dat is ook echt magisch van het fietsen, vind ik.
Je bent ook wel druk dan mee. Ogenschijnlijk heb je weinig te doen, alleen maar te trappen. En toch ben je heel erg bezig met de omgeving. Maar ook dus met je eigen lichaam. Van hoe voelt het? Hoe bedoel je dat?
Ja, ik weet niet als je druk daarmee hebt. Maar je hebt meer een verbinding met jezelf.
Verbinding.
Je bent meer bewust van hoe je voelt die dag.
Ja.
Misschien ken je dat ook, je staat op en je denkt van, no way, oh, ik ben helemaal stijf, hoe moet ik op die fiets? Nou, een beetje uitrekken en dan ga je op de fiets. Mm-hmm. Binnen een half uur is alles weer soepel.
Klopt.
En het gaat weer.
Ja.
Dus je kan jezelf vertellen van nee, ik kan niet vandaag, maar in feite kan dat heel goed.
En dat is dan voor jezelf? Net noemde je als je partner ook mee fietst.
Ja.
Is het dan anders?
Nee, maar ik denk dat ook... Ja, is dat een stukje geluk of niet? In het leven, als je op vakantie gaat met iemand... of je wandelt met iemand... of je gat loopt met iemand of fietst met iemand... er zijn mensen waar je dat... goed samen kan, want het gaat gewoon. Er is een soort synchronicity die daarin gaat.
Ja.
Nou, onze jongste zoon, Joris, hij is naar Garmisch Park een keer gekomen met de auto.
Oh.
Die heeft de fiets van mijn man geleend en hij is... met mij gefietst over de Alpen.
Oh,
vier dagen.
Wat leuk.
En ik ben het, sorry, ik ben het jongen heel erg dankbaar. Het was zo gezellig om samen te fietsen. Natuurlijk, hij kan er was één kleine heuvel van 18%. Nou, dan gaat hij gewoon naar boven. Nou, ik kom half week en dan moet ik afstappen. 18% is echt net te veel.
Dat is wel erg veel hoor, ja. Dat is
erg veel, hè. maar de synchronicity in samen te fietsen, het was gewoon een plezier om samen met hem te fietsen. Hij had ook plezier van mij, als ik van hem. En het ging ook samen. Ook die grote leeftijdsverschil en dat hij meer kan. En hij kan mij ook bijvoorbeeld op de Reschnepas, waar je die haaspel, de bochten hebben. Hij zei, mam, ik ga vooruit, ik wacht op iedere bocht op jou. Mm. Dus ik ben gewoon een oude diesel. Hè. Ik kom heel langzaam, maar ik kom wel naar boven.
Ja.
En dat is heel erg speciaal als je dat hebt met een medefietser of een medewandeler of een medehardloopster. En had ik ook met mijn man.
Ja.
En dat wist ik niet, dat we dat hadden. Voor hetzelfde geld hadden we heel veel ruzie kunnen krijgen. Of dat het niet plezierig was om samen met elkaar te fietsen.
Ja.
Maar je moet, ja, je moet het doen om dat te weten. Maar vanaf de eerste uur, ik dacht van, dit gaat. Dit wordt heel erg leuk.
Je had een beetje hetzelfde tempo.
Ja, een beetje hetzelfde tempo. Ja, en we genoten alle twee. Het was niet van, oh god, ik moet heel ver fietsen. Of hoe ver nog? Of zoiets. Dus het ging gewoon echt gewoon samen.
Dat is mooi positief.
Ja.
Ja.
En dat is heel erg, denk ik, belangrijk als je gaat fietsen met iemand. Zowel als lopen, denk ik, met iemand. Dat je daar goed over nadenkt. Kunnen jullie dat wel samen?
Mm-hmm.
Want dat is natuurlijk een stukje van de plezier. Om toch wel plezier te hebben in je dag. En niet te denken van, goh, ik moet te snel. Want hij wil sneller of zij wil langzamer. Mm. Of die moppert of wat dan ook. Dus dat voor mij is echt heel erg belangrijk. Dus dat was gewoon puur geluk.
Ja.
Dat die twee mensen, die hebben mij geholpen dan. Mijn man dan in Parijs en mijn zoon dan in de Alpen. Dat het...
Heb je al speciale dingen gehad samen? Wat je anders geen tijd voor hebt? Onderweg?
Ik denk heel veel van over... Wat is belangrijk voor je in het leven? Ik denk, ja... En ook de tijd vertragen. Ik volgend jaar word ik 70. En mijn man is 76. En dat ik überhaupt dat kan doen is...
Ik heb hem net gezien, maar dat geef ik hem zeker niet.
Ja.
Nee, hij ziet er jong uit.
En dan hebben we het over... Stel voor dat ik nog 10 hele goede jaren heb. En hele goede jaren, Henrik, zijn gezond, fietsend, hardlopend door de wereld. Hè? Maar dan ben ik 80. Hè? Dus dan heb ik over heel veel geluk. En wat zijn 10 jaar? Wat zijn dat? Die zijn zo voorbij gegaan. Nou, als je nog 20 hebt, dan ben je 90 bijvoorbeeld. Hè? En Geurt, dat is mijn man... Hij heeft een, zeg maar, een kortere tijd, want het is 7 jaar verschil. Tussen wat. Mm-hmm. En dus daar hebben we het over. En ik denk over de dankbaarheid, de gratitude, als je dat zou noemen in het Engeland, in het Engels, mm-hmm. hebben we daar heel veel over. Dat onderweg naar Parijs, dat we hebben dat ook kunnen doen samen. Dat er waren dagen waar hij ook 100 kilometer fietst. Er was maar 1 dag 100 kilometer, maar de onderdagen waren 95 of 85. Dat zijn toch wel afstanden. En wij lagen best wel wat vroeg in bed natuurlijk, maar ja, er was niks anders. Dus ga ik gewoon slapen. Maar vroeg op de volgende ochtend en weer op de fiets. Dus daar heb je het over dat. Wat zijn we bovenkanten dat we dat allemaal kunnen? Dat is toch geluk, hè, dat we dit kunnen nog. Hè? Dus daar hebben we het over. Wat willen we als wij dan nog die 10 goede jaren hebben? Wat zouden wij daarmee willen doen? We kijken niet zozeer terug op ons leven. Mijn man is zeker iemand en ik ook van no regrets. Ja? Het is wat het is, het leven is verlopen wat het is. Je hebt goede dingen gedaan en je hebt minder goede dingen gedaan. Je hebt foute keuze gemaakt, een goede keuze gemaakt. Maar ja, het leven is moeilijk. Het leven is geen feest en geluk en wat dan ook. Dat moet je maken, daar moet je zelf iets van maken. Dus dat hebben we over. Misschien wat ook interessant is voor je, voor de luisteraars, mijn reis naar Engeland van Land's End naar John O'Groats. Mm-hmm. En ook van Amsterdam naar Rome. En ik denk dat die twee waren. Die twee grote. En ook Cycling the Borders of the Netherlands. Wat ik dit jaar had gedaan om daar ook een boek over te schrijven. Want in 2016 had ik wat notities, maar niet volledig. Dus nu kan ik nog een keer doen. Mm-hmm. Voor die reis naar Engeland, en mijn man in die tijd was natuurlijk was niet een lange afstand fietsen, dus hij wilde dat zelf niet doen. We hebben zo'n kleine kip caravan. Zo heel klein. En ik fiets overigens voor fondsenwerving voor mijn stichting in Afrika.
Wil je straks
Kenia.
Nog even over hebben. Ja.
En dus achter op dat caravan, wat die duur is achter, was een hele grote poster met Laurie Tierney cycling Land's End to John O'Groats for the Laurie Tierney Foundation. Eh? Yeah. En in feite was mijn man my wonderful crew. Dat noem ik hem ook in de blogs en in de boek. Yeah. We hebben het over the wonderful crew. En hij genoot er ook van.
Hij
faciliteert alles. Yeah. Van de IT tot, ik had geen platte band. Maar ik had af en toe toch wel remmen, problemen of wat dan ook. Hmm. En hij kookte ook. Hè? Dus s'avonds had je natuurlijk pastas, had hij zelf gemaakt op zo'n camping fornuis.
Gastje, ja.
En dat was heel leuk. Maar wat leuk was, en dan onderweg naar Parijs, zei hij, zullen wij de caravan verkopen? Want volgend jaar, wat je ook doet en waar je ook naartoe wil, ik zou graag met je mee willen fietsen.
Oh.
Dus dan praat je daarover van God.
En dat was na 2019. Want 2019 reed je in Engeland.
Ja, 2019 had ik inderdaad Land's End to John O'Groats. En 2020 Amsterdam Rome. Naar Rome.
Ja.
21 Cycling the Borders of the Netherlands. En ook Eindhoven naar Parijs. En het is ook Eindhoven nog. Naar Parijs dat we hebben bedacht om die caravan te verkopen. En voor volgend jaar, en hopelijk de jaar erop, kunnen wij samen fietsen.
Juist.
En kijk eens, je moet dromen. Je moet kunnen dromen. Je moet een project kunnen bedenken en, want eigenlijk het bedenken en het uitzoeken is ook echt heel erg leuk om te doen. Hè?
Voorbereid.
En, ja, de voorbereid.
Dat is
zoiets. Dat is
voorbereid.
Ja, dus ja, dat gaan we doen en dan gaan we gewoon zien waar de schip strandt. Ja. Dat is, zo moet je het doen in het leven.
Zo is het, ja. Want je bent ook teacher.
Ja.
Reizen en teachen. Dan denk ik meteen aan misschien wel is dat de motivator, de stimulator ook om een boek te schrijven, om boeken te schrijven. Want dan ben je toch ook een beetje iets aan het, mensen aan het leren wil ik niet zo één op één zeggen, maar je wil iets meegeven.
Ja, ik denk inderdaad door het feit dat ik inderdaad een docent ben, dat daardoor kan ik schrijven en mensen iets inderdaad meegeven.
Ja. Maakt het daardoor jouw boeken anders dan andere reisverhalen? Of?
Dat weet ik niet. Ik denk ik verwel. Ik neem je mee met mij soortelijk op mijn schouder.
Ja.
In wat ik zie en wat ik observeer. En ben met natuur en anekdote en heel erg grappig ook.
Ja.
Denk ik van wel. Ik zou een stukje aan je moeten opsturen dat jij zegt, oh ja. Maar op Polar Steps is het allemaal te lezen of de blogs. En daar kan je een inkijk eigenlijk inzien in hoe ik schrijf en waar ik over schrijf. Dus dat,
dat is gewoon onder jouw eigen naam?
Ja, Laurie Tierney, Polar Steps. En dan zijn een heleboel, Land's End to John O'Groats en Cycling the Borders of the Netherlands en Amsterdam to Rome en Eindhoven to Paris.
Yeah.
Maar er is ook een stukje over mijn belevenis als ik in Kenia bent op reis voor mijn foundation.
Ja, laten we dat nu even. Ja. Want hoe ben je daar op gekomen?
Ja, hoe is de foundation ontstaan? Onder dokter Adda, die studeerde in Ghana. En dat is toch wel een aantal jaren geleden hoor. En het was rond de tijd van Sinterklaas en ze had heel veel Hemingway.
Nee.
En ze belde op, gewoon huilend. Het is een hele sterke jonge dame hoor. Dus, maar ze belde op, ze had gewoon Hemingway. Dus ik zei tegen mijn man, ik flik naar Accra. Dat was de eerste keer dat ik ooit Sub-Sahara was.
Ja.
Dus ik was geschrokken, maar niet in het slechte zin van het woord geschrokken. Ik was, wauw, wat is dit? Nou, we zijn ook... wat leuk is om met studenten te reizen, is ze durven ook met de plaatselijke vervoer te reizen.
Ja.
En, dus je ziet dat echte Afrika. En in het ziekenhuis was ik best wel geschrokken, in het ziekenhuis en de omgeving, over de armoede daar in die streken.
Vooral, waar je dochter werkt.
Ja, waar mijn dochter werkt.
Ja.
Vooral onder de kinderen. Dat heeft me wel even toch wel geraakt. Maar die studenten, die denken van, ja, die kan toch Afrika toch niet helpen. Dus mama, daar moet je gewoon niet aan denken. Hmm. Maar ik kom thuis en het speelt ze gewoon in mijn hoofd. Dat hele reis, ik was best wel onder de indruk daarvan. En ik denk van, god, we hebben zoveel luxe hier. Een overmaat van alles. En... in die tijd, mijn man was penningmeester van vluchtelingenwerk hier in de regio. En die had een gesprek met een maatschappelijk werkster over jassen voor twee kinderen uit Somalië. Ik zei, god, de kinderen zijn weg met kerstmis. Dan zullen wij gewoon onze kerstdiner opgeven en ik koop twee jassen.
Ja.
Want ik bedoel, we hebben toch genoeg eten, ook als we geen kerst. We gaan niet honger lijden. En dan was er ook een tijdschrift met vluchtelingen die hadden status gekregen in Nederland, hoog opgeleid, artsen, maar konden geen baan vinden wegens het feit dat hun taalniveau, ze beheersten de Nederlandse taal gewoon niet voldoende. Nou, ik werkte in die tijd als Director of Client Relations op de meest belangrijkste taleninstituut eigenlijk in Europa, zeker in Nederland, de Nonnetjes in Vught, Regina Chaley. En ik dacht van, nou, als mijn positie, dat is ook een talent om naar de aandeelhouders en naar die board te zeggen van, god jongens, kunnen wij een aantal weken vrijmaken en deze mensen uitnodigen om bij ons te komen en we leiden hen op.
Ja.
Nou, dat werd geaccepteerd. En ik dacht van, god, dat is ook een talent. Een talent in je positie. Een talent in wat je kan doen. Of je dat iedereen kan een maaltijd opgeven om een ander te helpen. En dan een van die mensen die bij ons binnenkwamen was een jongeman uit Kenia. En hij vertelde ons over zijn weeshuizen dat hij opzet daar in Kenia. Dus wij begonnen op Regina Chaley een hardloopgroep te vormen. The Nuns on the Run. En daar deden we aan halve marathons en marathons en estafettes en, om geld te innen voor zijn kinderen. Ja, daarop zijn we naar Kenia gegaan. Wij hadden een chauffeur, een jonge man. En hij nam ons, nou je was denk ik 2-3 weken met die jongen in die auto. En allerlei gesprekken. En op de terugweg nam hij ons naar zijn dorp. Waar hij woonde in een soort hut gemaakt van modder, letterlijk. Ze hadden totaal niks. En hij had 2 jonge kinderen. En ja, hij kon gewoon niet betalen dat die jongens naar school gingen. Dus we begonnen daarvoor te betalen. En uiteindelijk heb ik in het dorp onder kinderen gezien, vooral jonge dames. Daar maakte ik me zorgen over. Nou, toen begon ik meer hard te lopen, meer marathons te doen, voor fondswerving. En toen begon ik te fietsen. Ik dacht van, god, dat is ook wel een leuk idee om mijn fietstochten in feite als een hele grote fondswerving fietstocht te maken.
Als uithangbord, ja.
En het was leuk, want onderweg gaven mensen mij ook gelden. Waarom doe je dit en wat dan ook? Hè? En nou, intussen heb ik een officiële stichting, de Laurie Tierney Foundation. En ik heb nu 15 kinderen op school in Kenia. Richting Uganda, Tanzania, daar echt in het platteland. En daar reis ik ieder jaar naartoe. Geef ik zelf daar ook les. Ik ga gewoon even kijken, wat kan ik meer doen? Goed, ook op het hele organisatie letten. Ik heb een contactpersoon natuurlijk daar.
Ja.
Die mij behoorlijk goed helpt. Maar ja, sinds COVID, ik ben nu anderhalf jaar niet naar Afrika en ik denk dat ik moet nog een jaar wachten zeker voor ik daar weer heen ga. Dus zodoende, al mijn fietstochten zijn voor fondsenwerving, wat eigenlijk ook een beetje motiveert op een dag dat je denkt van, oh, waarom doe ik dit? Ja. Oh, we liever naar huis. Nee, dat doen we voor de kinderen. Kom op, we fietsen gewoon door.
Ja, mooi.
Zodoende. En het gaat over de talenten. Dus we hebben allemaal, ieder mens op deze aarde heeft een talent. Wat dat talent ook is. En mensen denken vaak in talenten. Ah, oh, dat moet toch wel iets heel groots. Maar het feit dat mijn benen heel goed werken en ik kan ze gewoon draaien. Mm-hmm. Kan ik fietsen of kan ik hardlopen. En daardoor kan ik, als het ware, bedelen voor geld voor die stichting om al die kinderen naar school te sturen.
Ja, ja.
Ik kan nu het idee van, kan ik schrijven? Mensen zeggen, verwel. Nou, oké, ik ga een poging wagen. En het idee is niet dat ik een bestseller word, maar dan bel ik je op en zeg, goh, Henry, ik wil een boekje kopen voor een tientje. En dat tientje gaat dan naar de stichting. Dus zodoende, en dan doe je een podcast, je wordt beter bekend.
Ja. Where it began,
I can't begin to knowing, but then I know. Zo gaat het door, kleine stapjes.
Het is stapje voor stapje.
Stapje,
komen. Ja. Wanneer denk je ongeveer dat het boek
Nou, uitkomt? Ik hoop echt, ik had gehoopt om deze zomer dat ik heel veel tijd zou hebben om daar doorheen te werken. Maar het was mooi weer en ik ging fietsen. En dus het is nu donker buiten en nou zit ik echt iedere dag zo te schrijven. Dus ik hoop januari, februari dat ik een soort richting bijna klaar ben.
Oh. Wil ik nog eventjes naar, want je zei van ja, ik heb gewoon liedjes waar je blij van wordt, had je me opgestuurd. En ik vind het wel leuk om ze toch eventjes te noemen, want dat zijn toch liedjes die ook bij jou horen. En misschien kun je er ook iets over vertellen. De eerste is een American Pie, The Day the Music Died. En de tweede is Sweet Caroline, ik zal ze eerst even opnoemen, van Neil Diamond. De derde is Top of the World van de Carpenters. En de vierde was Celine Dion, I'm Alive. Als je daar uit die vier toch een beetje een volgorde wil aanbrengen, wat is de mooiste?
Oh, dat is een leuke vraag. Mag ik heel even
spieken
hier?
Ja.
Ik denk dat de eerste zal Sweet Caroline. En dan zal Top of the World van de Carpenters. Dan Celine Dion, I'm Alive. En dan American Pie. Het zijn liedjes waardoor inderdaad, ik had gezegd tegen je, wordt blij van.
Ja.
En door het feit dat je blij wordt, dan ga je een soort anders bewegen op de fiets. En dan ga je harder trappen. En je zingt ook mee. Het zijn heel makkelijke liedjes om mee te zingen. Ik had eigenlijk heel weinig muziek geluisterd onderweg. Hè. Ik geloof, ik had je verteld, er was één stukje over de Poolvallei.
Klopt.
Wat heel erg een beetje saai was aan één kant, een beetje monotoon. En misschien had ik een soort, wat ik noem, een biker's dip day. En ik moest opgevroren. Dus ik dacht van, oké, AirPods in mijn oren en luisteren. Maar dat was zo grappig, want ik had niet in de gaten dat ik inderdaad ook aan het meezingen was. Dat fietsers die mij passeerden of in de onderrichting, die moesten altijd, die moesten gewoon lachen. Die dachten, wat doet ze nou? Hè? Dit is wel heel erg grappig. Dus ik zag er ook heel blij, denk ik, op de zadel ook, hè. En het brengt je gewoon een stukje verder door de dag. Hè? En ik denk, ze hebben ook herinneringen aan. Hè? Ook leuke herinneringen. Top of the World. Ja, is eentje denk ik uit de jaren tactic of zoiets. Hè?
De Carpenters.
De Carpenters.
Ik denk nog wel ouder.
Een ouder even zelfs.
Ja, zeker denk ik. Ja.
En die Celine Dion. Ik zal nooit vergeten, ik was in New York met Anna, onze dokter. En we gingen naar Abercrombie & Fitch. En dat was helemaal in die tijd. die winkel en alle jonge mensen vonden het geweldig. Het was zo erg dat er waren rijen mensen buiten voor je binnen kan komen. Ja. Maar het had een bepaalde parfum daar binnen, wat trok mensen er binnen. En dit soort muziek, als in is I'm Alive. En ik dacht van, wauw, wat is dit? En al die jonge dames of heren die daar werkten, die dansten ook met het muziek, terwijl ze jou aan het serveren waren.
Zo.
Ik dacht van, wauw, dit is... Dus zo doen we dat.
Ja. Dus die energie die in dat liedje zat, nou ja, dat brengen ze ook over. Ja,
ja. En inderdaad, je bent alive als je op de fiets bent. En je bent ook on top of the world. Mm-hmm. En Sweet Caroline is niet zozeer door de tekst, maar door de muziek zelf. Het is heel makkelijk om mee te zingen.
Zeker.
En American Pie, ja, het is wat ingewikkeld van tekst en alles, maar dat maakt dit inderdaad ook wel...
Maar er zit natuurlijk ook een hele historie die daar wordt... genoemd.
Ja, dat klopt.
En toen dacht ik ook van, ja, jij bent een American.
Nou.
Ik was helemaal op verkeerde been gezet. Ja.
Had je ook nog niet kunnen horen op de videopodcast? Hoor je de verschil in die accent van mij en die van die Ross Palmer?
Heb je niet opgevallen.
Oh ja.
Maar zo goed heb ik dus niet geluisterd. Ja, ik heb alleen naar jou geluisterd. Dat kwam het door. even nog voor de duidelijkheid. Hoe kunnen de luisteraars volgen wanneer jouw boek uit is, of meer van jou kunnen zien? website. Polar Steps heb je genoemd en de website. Ik denk dat we die nog een keertje moeten noemen.
Ja, de website voor mijn foundation, dat is op internet gewoon, of op Google gewoon, The Laurie Tierney Foundation.
Ja.
En dat komt erop. Voor die video podcast ook op YouTube intypen Biking the World, Laurie Tierney. Biking the World for Charity. Je hoeft dat zelfs niet in te typen. Gewoon Biking the World, Laurie Tierney. Dan ineens komt hij op.
Ja.
En verder, ja, mijn blog is en was te volgen op Polar Steps.
Ja.
En verder, als het uitkomt, mijn boek, misschien kan ik jou vertellen. Kan jij op de...
Zeker.
Zoiets. En het zal op de website van de foundation komen. Ja. Ook.
Interessant. Ja, zeker. Laatste vraag. 2022.
Ja, dat is een hele... of Ierland. Dat zou ik heel graag willen. Dan word ik 70. Het is een land waar ik vandaan eigenlijk oorspronkelijk vandaan kom.
Back to the roots.
Back to the roots and to cycle the coast of Ireland. Mm-hmm. I think it's about 2500 kilometer. Ja, het is heel leuk. Mijn man zou het ook met me mee fietsen. Wat het is, het is gewoon, je hebt heel veel tijd daarvoor nodig. Het is heel kostbaar. Het zou ook 4 weken kunnen regenen. Je hebt ook de sterke zuidwestenwind. Dus ik weet niet, er is iets in me. Ik was 2 weken geleden in Belfast. En ik dacht van, oh, dat weet ik niet. En dat heb ik niet vaak, waar ik begin te twijfelen aan een keus. Maar het is zeker ook Amsterdam naar Berlijn.
Mm-hmm.
En... misschien, als het niet Ierland is, dan is Amsterdam naar Barcelona.
Dat is ook een hele mooie.
Ja, dat denk ik. Er is iets, Henrit, van hier op de oprit, op mijn fiets te stappen, met mijn tassen en dan weggaan.
Maar heeft ook iets.
Het heeft ook iets. Dan helemaal naar Cherbourg, een hele nacht op een boot.
Je bedoelt naar Ierland?
Naar Ierland, ja. En ook Europa is, ja, het is warmer. Het zijn meer heuvels misschien, het is warmer.
Ja. En, Ierland is natuurlijk ook, staat niet bekend als het meest vlakke land.
Nee, precies. Hè?
En,
terwijl de heuvels vallen mee, ik geloof de hoogste 8% is, maar het zal wel heel lange 8% kunnen zijn.
Ja,
hè?
Ja. Er komt er geen.
Vooral over Connemara.
Mm-hmm.
En Paul Benjamin, die gaat vanuit van Belfast en dan gaat hij boven Noord-Ierland en dan komt hij als het ware van noord naar het zuiden. Ik snap zijn beredenering wegens de Wicklow Mountains, wat je onmiddellijk zou hebben als je van Dublin zou gaan.
Ja.
Maar Ierland heeft heel vaak een zuidwestenwind. Dat betekent dat bijna van het noorden, helemaal over Connemara, helemaal naar beneden, heb je tegenwind. Heb je kopwind en dat is echt, het is een forse kopwind.
Ja, ja.
En dat is echt zo 1000 kilometer zo. En dat is niet zo grappig.
Dan kun je beter die bergen over.
Ja, precies. Ja, precies. Dus dat moet we nog over nadenken.
Ja.
Zijn nog niet uit.
Je bent er nog niet uit. Nee, nee. Maar je kunt ook een klein stukje in je land een keer doen.
Ja,
hoeft niet helemaal.
Nee, het klopt. Nee. Het klopt.
Ik vond het een heel erg leuk gesprek.
Ik ook.
Is ook even een andere ingang, hè, die we hebben gekozen voor jouw reis en fietsbeleving. Ik wil je heel erg hartelijk bedanken daarvoor.
Graag gedaan. Het was leuk om met je hierover te praten en over te hebben.
Ja, dankjewel.
Graag gedaan. I can't wait to
luisterde naar het geluid van Lori Tierney, die vertelde over haar veelzijdige leven, waarin lange afstandsfietstochten steeds belangrijker werden. Alle verwijzingen die je hoorde naar sites en dergelijke zijn opgenomen in de show notes van de Fietsvakantie podcast. Bedankt dat je luisterde en deel zoveel mogelijk deze aflevering op de sociale media of praat er gewoon over. Hoe meer de Lori Tierney Foundation aandacht krijgt, hoe beter. En met het geluid van Celine Dion, I'm Alive, gaat ook het geluid van Fietskriebels zo direct weer even uit. Tot later.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet en geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een d.com.